Broeders, volgens mij zijn we weer redelijk compleet. En daarom stel ik voor dat we gaan beginnen met dit middaggedeelte. Wij hebben vanmorgen twee boeiende verhalen gehoord. En u zult het met me eens zijn dat we daar nog lang niet over uitgesproken zijn. Dat hoeft ook niet, want we kunnen vanmiddag het gesprek met elkaar voortzetten. Ik zei net broeders, maar ik zie dat ook nog een zuster in de zaal hebben. Neem me niet kwalijk. Kijk. Vanmiddag zullen we opnieuw twee sprekers hebben. En de focus in dit middaggedeelte zal liggen op de actualisering van de Heidelbergse catechismus op het supplement. Op de wijze waarop die ook gebruikt wordt in de context van de Indonesische samenleving. Ik denk dat in de verhalen die we zullen horen op deze middag ook iets meer zullen horen over de ontwikkelingen sinds de conferenties die er zijn geweest op Java en in Rantopau. En dat we ook iets meer zullen horen over de vraag hoe er gewerkt is aan het actualiseren van de Heidelbergse catechismus. Daarvoor hebben we vanmiddag uitgenodigd als resource person, als je het zo mag noemen, dominee Sugito. Dominee Sugito is algemeen secretaris van de Christelijke Kerk van Midden- en Noord-Java. En hij is in de afgelopen tijd intensief betrokken geweest bij het doordenken van de actualiteit van de Heidelbergse catechismus. Daarom hopen we dat hij vanmiddag ook ons aan de hand zou kunnen meenemen om ons iets te vertellen over die ontwikkelingen. Ik kijk even om me heen of ik Pendeta Sugito zie, ja. Pendeta Sugito kami merasa sangesenang karena pada hari ini ada kesempatan untuk bertemu dan untuk mendengar mengenai perkembangan teologis dan katanya dengan katekismus Heidelberg. Dengan hormat kami persilakan Pendeta Sugito untuk berceramah.
Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami.
Heel hartelijk bedankt voor de gelegenheid die wij krijgen.
Yang pertama, saya harus meralat bahwa sesi ini bukan sesi Pedro Sugito.
Moet eerst duidelijk zijn dat dit is niet een sessie van Pedro Sugito vanmiddag.
Tetapi sesi kami sebagai tim ada Pendeta Heru Purwanto.
Maar het is een team, dominee Heru Purwanto.
Dan juga Pendeta Christian Gosweller.
Dan dominee Christian Gosweller, we vormen samen een team.
Karena Christian Gosweller sebagai pendeta, dia ditahbiskan di GKJTU.
Als dominee is hij bevestigd in de GKJTU.
Dan dalam proyek pelengkap katekismus Heidelberg.
En ook in het project van het supplement op de Heidelbergse catechismus.
Dua pendeta kami juga sangat intens terlibat di dalamnya.
Zijn zij ook zeer intensief betrokken.
Dan ada satu juga tim baru yaitu Christian Visser.
En Christian Visser, die hoort er in feite ook bij.
Jadi fungsi saya hanya akan mengantar, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh rekan Heru Purwanto, dan ketika diskusi akan kami kroyok sebagai tim.
Ya, dus hij geeft nu eerst een presentatie en zometeen Pak Heru die geeft ook nog een presentatie kort en in de discussie zullen ze het met elkaar gaan doen straks.
Kami memang menyiapkan makalah dalam bahasa Inggris.
Er is in het Engels een inleiding beschikbaar.
Tetapi kami memutuskan tidak akan membaca makalah itu barang meskipun mungkin setelah akhir dari seminar ini akan dibagikan.
Maar dat zal worden uitgedeeld en dat kunt u straks als u dat wilt nog nalezen.
Kami akan memulai pengantar ini dengan membaca Roma 12 ayat 16.
Romeinen 12 vers 16. Wil hij graag voorgelezen hebben. Ik lees dat uit de oude vertaling. Wees eensgezind onder elkaar. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelf.
Mengapa kami membaca Roma 12 ayat 16? Karena ketika GKJTU memulai penulisan PKH ini, benar-benar tidak ada bayangan akan punya dampak seperti ini.
Ya, waarom laat ik die tekst lezen? Omdat wij, toen wij begonnen met dit proces van de aanvulling op de catechismus, wij niet gedacht hadden dat het zo'n geweldige impact zou hebben.
Itu hanya benar-benar untuk kepentingan menjawab pertanyaan-pertanyaan aktual dan kontekstual warga jemaat kami.
Het ging met name om zeg maar de context van de gemeenteleden van de GKJTU zelf.
Oleh sebab itu nilai kami memandang nilai pelengkap katekismus Heidelberg bukan pada nilai akademis teologia di dalamnya.
Het gaat niet om de wetenschappelijke status van de aanvulling op de catechismus.
Tetapi lebih pada nilai bagaimana membantu warga jemaat untuk semakin teguh memiliki identitas iman Kristen.
Maar het gaat vooral om de waarde voor de gemeenteleden van de GKJU voor hun Christen zijn.
Tetapi juga bagaimana jawaban-jawaban warga jemaat itu bisa dijawab dengan kepastian untuk pelayanan konseling pastoral kepada mereka.
Ja, en de vragen die leven binnen de GKJTU, binnen de kerken, bij de gemeenteleden, om daar een antwoord op te formuleren en ze daarmee ook pastoraal te kunnen begeleiden.
Ada pertanyaan menarik, mengapa pertanyaan-pertanyaan aktual, kontekstual itu ditulis dalam katekismus, tidak cukup hanya dalam bentuk makalah-makalah atau brosur-brosur saja.
Want er komen vragen bijvoorbeeld als, ja, waarom doe je dat nou in de vorm van een catechismus met vragen en antwoorden? En schrijf je niet bijvoorbeeld een of ander verhaal, een voordracht waarin die actuele thema's worden besproken?
Kami memilihnya dalam bentuk katekismus karena kalau itu dalam katekismus itu akan menjadi pengakuan iman pribadi sehingga itu memiliki otoritas yang tinggi.
Ja, het krijgt juist een hoog gezag wanneer het dicht bij de mensen komt, wanneer ze antwoord krijgen op hun vragen.
Kalau itu ditulis dalam bentuk katekismus, maka juga akan dirumuskan dalam kepastian dan formula yang sederhana.
Het wordt in zekerheid geformuleerd met eenvoudige formuleringen, zodat ze er echt mee wat mee kunnen.
Pendeta Christian Gusweller dalam presentasi tadi pagi menggambarkan ada empat posisi gereja-gereja Indonesia sikapnya terhadap katekismus Heidelberg.
Vanmorgen heeft Pa Christian Gusweller al verteld dat er vier onderscheidingen te maken zijn hoe kerken omgaan met de Heidelbergskatechismus.
Posisi yang pertama, gereja 100% menggunakan katekismus Heidelberg saja.
Er zijn dus kerken die de katekismus voor 100% gebruiken.
Posisi kedua, membuang, meninggalkan katekismus Heidelberg dan menulis katekismus yang baru.
Er zijn er ook die de katekismus wegdoen en er een nieuwe voor in de plaats zetten.
Posisi yang ketiga, menulis katekismus yang baru tetapi masih mengadopsi katekismus Heidelberg.
Ja, er zijn ook kerken die een nieuwe katekismus of een nieuwe formuleren, maar met gebruikmaking adoptie van de Heidelbergskatechismus.
Dan posisi yang ketiga, yang keempat adalah katekismus Heidelberg plus suplemen, itu yang kami pilih.
En de vierde is dan de Heidelbergskatechismus handhaven en er een supplement naast een aanvulling en dat is wat wij doen.
Mengapa kami menempuh pada posisi katekismus Heidelberg plus pelengkap?
Waarom hebben wij dat standpunt?
Karena pada tahun 1988 kami secara sadar memilih katekismus Heidelberg sebagai dasar pengajaran kami.
In 88 hebben we de Heidelbergskatechismus bewust als basis van ons geloof aanvaard.
Katekismus Heidelberg itu berisi ajaran-ajaran dasar yang bersifat universal dan kebenarannya sudah terbukti dalam sejarah.
In de catechismus komen universele waarheden naar voren, die worden daarin uitgedrukt.
Tetapi kami juga menyadari sebagai gereja yang lahir, besar, tumbuh dewasa dalam konteks yang sangat jauh dengan context lahirnya KH.
Want wij zijn ons wel bewust dat wij in onze context heel anders leven dan de context van de Heilige Catechismus destijds.
Maka di sanalah ada kebutuhan untuk merumuskan suplemen itu.
Dus vandaar uitkwam de behoefte om er een supplement bij te formuleren.
Bentuk PKH itu persis polanya seperti dalam KH.
Dus de vorm van de het supplement op de catechismus is hetzelfde als van de Heidelbergse catechismus.
Karena formula pertanyaan dan jawab itu secara edukatif itu juga sangat membantu dalam proses pendidikan iman.
Juist die methode die is heel behulpzaam in pedagogische zin. Dus net dezelfde methode als de Heidelbergse catechismus met vragen en antwoorden.
Rekan saya Domine Heru Purwanto akan berbagi pengalaman sebagai editor terakhir PKH ini.
Dominee Heru zal een presentatie geven als editor van de aanvulling op de Heidelbergse catechismus.
Tentang bagaimana proses penulisan peta isi catechismus ini, bagaimana usaha-usaha untuk mengaktualisasikan bagi kehidupan warga jemaat seperti apa, dan mungkin sedikit pokok-pokok teologia di dalamnya.
Hoe het proces verlopen is van het formuleren van de aanvulling op de Heidelbergse catechismus en de theologische onderwerpen die daarin naar voren komen.
Kami menyadari PKH sebagai suplemen ada pokok-pokok ajaran yang bersifat universal, tetapi ada hal-hal yang sifat contextual.
Er zijn dus onderwerpen die je universeel kunt noemen, maar er zijn ook onderwerpen die meer regionaal van betekenis zijn.
Sehingga harapan kami melalui sharing ini, para peserta sharing ini bisa menangkap hal-hal universal yang mungkin bisa diaplikasikan di Belanda, tetapi juga untuk menjawab hal-hal yang contextual.
Dus wanneer u als aanwezigen hier kunt u dat wel aanvoelen wanneer er universele waarheden zijn die dan in een bepaalde context worden geformuleerd en toegepast.
Itulah pengantar kami untuk membuktikan bahwa ini bukan ceramah dari Petrus Sugito.
Ja, dus dat is de betekenis van ja dat ik niet hier in eigen persoon sta voor mezelf, maar dat het een
karena
team is.
Karena sejak awal bahwa ini karya GKJTU sebagai tim.
He, dus het is inderdaad teamwork wat we
Silakan, doen. Domine Heru.
Domine Heru die gaat verder uitleg geven.
Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya.
Ja, dank je voor de gelegenheid die mij geboden wordt.
Hanya karena anugerah Tuhan Yesus Kristus, kami bisa berada di tengah-tengah Bapak-bapak ini.
Alleen door de genade van de Heer Jezus Christus kunnen we hier bij u zijn.
Kami sungguh tidak menyangka apa yang kami lakukan sebenarnya untuk warga jemaat kami, tetapi ternyata mempunyai dampak yang demikian luas.
Ja, we hadden nooit kunnen vermoeden dat wat wij doen voor onze kerken, de GKJTU, dat zo'n brede impact zou krijgen.
Ini bukan kekuatan kemanusiaan kami, tetapi atas perkenan Tuhan Yesus Kristus saja.
Ja, dat is dus niet helemaal uit onszelf, dat is niet uit onszelf, maar dat is echt te danken aan de Heer Jezus Christus, aan zijn genade.
Bapak-bapak yang saya hormati, yang kami presentasikan, pelengkap katekismus Heidelberg, upaya GKJTU melengkapi katekismus Heidelberg dengan teologi kontekstual.
Wat ik naar voren breng, een presentatie, supplement op de Heidelbergse catechismus, een poging van de GKJTU om de catechismus aan te vullen met contextuele theologie.
Kedua gambar ini kami pasang sejajar, itu berarti katekismus Heidelberg dan pelengkap katekismus Heidelberg. Keduanya kami pakai sederajat.
Ja, die twee boeken die gebruiken we dus. De linker is de Heidelbergse catechismus en de rechter is dan de aanvulling op de Heidelbergse catechismus.
Dan ini Bapak Ibu yang akan diterbitkan oleh Yayasan Komunikasi Bina Kasih.
Ja, dus die aanvulling op de catechismus die wordt binnenkort uitgegeven bij Bina Kasih in Jakarta.
dan diberi judul Menjadi Murid Sejati pada abad 21.
Ja, krijgt een titel mee werkelijk leerling worden of zijn in de 21ste eeuw.
Mengapa GKJTU memerlukan pelengkap?
Ja, waarvoor, waarom hebben de GKJTU een aanvulling nodig?
Bapak dan Ibu, Katekismus Heidelberg kami pahami sebagai ringkasan ajaran Kristen reformatoris yang bersifat universal.
De Katekismus is een samenvatting van de gereformeerde christelijke leer met universele, van een universeel karakter.
Dan itu kami nyatakan dogma yang telah teruji oleh sejarah sampai sekarang 450 tahun dan masih dipakai di banyak gereja.
Ya, na 450 jaar nog steeds gebruikt als leer die al ya, getoetst is door de geschiedenis.
Akan tetapi GKJTU hidup dalam konteks waktu dan tempat yang berbeda dengan Katekismus Heidelberg.
Tegelijk realiseren we ons dat de GKJTU leeft in een context van tijd en plaats die verschilt met die van de Heidelbergse Katekismus.
Nah, berdasarkan itu, GKJTU membutuhkan jawaban yang tepat terhadap persoalan kontekstual yang ada.
Dus de GKJTU die hebben behoefte aan juiste antwoorden op contextuele problemen.
Ja. Nah, kalau di Katekismus Heidelberg itu memang berisi dogma, sedangkan di pelengkap Katekismus Heidelberg lebih banyak berupa jawaban-jawaban etis.
Ja, dus de Katekismus zou je kunnen zeggen is meer dogmatisch van aard, terwijl in de aanvulling op de Katekismus meer ethische problemen aan de orde worden gesteld.
Nah, dengan demikian bagi kami PKH adalah jawaban atas pergumulan kontekstual itu.
Ja, maar juist zo is de aanvulling op de Heidelbergse Katekismus een antwoord op ja, de worsteling in de eigen context. Ja.
Nah, dengan adanya PKH, keberadaan PKH bagi GKJTU.
Ja, het aanwezig zijn van het supplement op de Katekismus voor ja. De GKJTU.
Yang pertama sebagai bahan pengajaran gereja bersama Katekismus Heidelberg.
Allereerst als leerstof voor de kerk, he, samen met de Heidelbergse Katekismus.
Katekismus Heidelberg dan pelengkap Katekismus Heidelberg menjadi bahan resmi untuk pengajaran gereja.
Ze vormen samen Katekismus en aanvulling de officiële leer om uit te leggen aan de kerken.
Yang kedua, pelengkap Katekismus Heidelberg tidak menggantikan Katekismus Heidelberg, tetapi melengkapinya, sehingga keduanya itu menjadi bahan pengajaran.
Dus de aanvulling komt niet in plaats van de Heidelbergse Katekismus, maar is bedoeld om die aan te vullen. En beide vormen ze dan ook ja, de leerstof voor de kerken.
Yang ketiga, PKH itu merupakan upaya GKJTU menjawab tantangan abad yang ke-21. Sehingga tidak menutup kemungkinan PKH itu akan direvisi dan dilengkapi seiring dengan perkembangan zaman.
Ja, dus de aanvulling op de Katekismus is een poging van de GKJTU om antwoord te geven op de uitdagingen van de 21ste eeuw. En dat betekent meteen ook dat de mogelijkheid niet uitgesloten is dat de PKH, dat supplement, op een gegeven moment weer moet gereviseerd en opnieuw moet worden aangevuld.
Nah, sehingga kalau KH, Katekismus Heidelberg, itu bagi GKJTU dogma yang sudah tertutup. Artinya dogma yang sudah tetap. Sedangkan PKH, ini adalah ajaran yang akan terus berkembang.
Ja, dus ze zien dan de Heidelbergse Katekismus vooral als de leer zoals die vast ligt. En de aanvulling op de Katekismus meer als een nadere uitleg ervan die ook weer kan worden aangepast op een gegeven moment.
Nah, penggunaan PKH bagi GKJTU.
Dus het gebruik van het supplement door de GKJTU.
Yang paling utama itu digunakan sebagai bahan katekisasi.
Het supplement wordt vooral gebruikt als stof voor de katekisatie.
Sehingga selama satu tahun KH dan PKH itu disistematisasi menjadi bahan pengajaran katekisasi.
Dus gedurende een jaar worden zowel de catechismus als het supplement systematisch uitgelegd aan de jongeren van de kerk in de catechese.
Yang berikutnya sebagai bahan dasar pembinaan.
Het is ook meteen materiaal, basismateriaal voor de toerusting van de gemeente.
Sebagai bahan dasar khotbah.
Materiaal voor de prediking.
Kemudian sebagai bahan pemahaman Alkitab.
En ook materiaal voor Bijbelstudieclub, verenigingswerk en Bijbelstudieclubs.
Juga ditulis di warta gereja.
Wordt ook overgeschreven in het kerkblad.
Dan masih banyak yang lain.
Nou ya, en nog andere dingen.
Lalu proses penyusunan PKH.
Het proces wat is gevolgd bij het opstellen van dit supplement.
Yang pertama, kami mengadakan survei persoalan yang perlu dijawab secara teologis.
Ze zijn begonnen met een onderzoek, een survey, om een beeld te krijgen van de problemen waarop moet worden geantwoord, hè, theologische zin.
Persoalan-persoalan itulah langsung kepada warga. Wargalah yang menyampaikan persoalan kepada kami.
Ja, dus dat onderzoek heeft plaatsgevonden onder de gemeenteleden. Die kregen de gelegenheid om problemen aan de orde te stellen waarop ze graag een antwoord zouden willen hebben.
Kemudian persoalan-persoalan itu kami seleksi. Karena begini, ada persoalan-persoalan yang sebenarnya jawabannya sudah ada di KH. Sehingga tidak semuanya kami carikan jawabannya.
Ja, er werden vragen gesteld waarop het antwoord zoal in de Heidelbergse catechismus staat. En dus daar hoefde niet op geantwoord te worden in feite, alleen maar verwezen naar de catechismus. Maar ja, ze hebben een selectie gemaakt en gesystematiseerd al die vragen die aan de orde werden gesteld. En vervolgens een concept geformuleerd.
Jadi diawali dengan seleksi, kemudian kita sistematisasikan, baru kemudian kami menyusun draft.
Ya, itu sudah. Ya.
Nah, setelah itu kami mengadakan seminar, kami mengundang pakar juga, kemudian mengadakan diskusi dan workshop.
Ya, het zijn duidelijke woorden, denk ik. Er zijn seminars gehouden. Discussies over het concept en er zijn ook workshops gehouden.
Kemudian hasil dari seminar, diskusi dan workshop itu kami pakai sebagai bahan untuk melakukan revisi atau penyempurnaan.
Ja, dus de resultaten van die seminars en die workshops was dat ze dan toen een revisie daarvan hebben geschreven van de aanvulling om hem te verbeteren, te vervolmaken, zeg maar. Ja.
Nah, hingga akhirnya kami mengadakan uji coba.
En vervolgens is het supplement uitgetest.
Ya. Uji coba itulah ada masukan-masukan dari warga yang itu juga kami pakai sebagai bahan untuk penyempurnaan.
Ja, dus alles wat door de gemeenten werd ingebracht als commentaar, als reactie op het concept, dat werd daarbij ingebracht.
Hasil dari uji coba, kemudian kami adakan revisi untuk editing akhir.
Ja, dus het gaat nu om de laatste editing van de revisie, zeg maar, om hem definitief te formuleren.
Ja. Nah, pada akhirnya kami tetapkan di sidang synode.
Ja, uiteindelijk is de aanvulling op de catechismus door de synode van de GKJTU vastgesteld.
Ja, tahun 2008 kemarin
in kita 2008.
Tetapkan sebagai bahan resmi pengajaran gereja.
Dus in 2008 is het supplement vastgesteld als officiële leer van de GKJTU.
Bapak dan Ibu perlu diketahui bahwa tim dari PKH itu bukan hanya teolog. Tim itu terdiri dari teolog, artinya pendeta, kemudian guru Injil, vikaris, dan non-teolog. Kami menyebut sebagai orang awam.
Ja, dus Het supplement is niet opgesteld dus door een team van theologen, predikanten, maar er werden dus leraren bij betrokken, evangelisten, vicarissen en ook ja, gewone gemeenteleden.
Nah, sekarang kita masuk pada isi PKH. Itu ada 69 pertanyaan.
Ja, de aanvulling op de catechismus omvat 69 vragen en antwoorden.
Ja. Tadi disebutkan oleh Pak Gito, kami tetap menggunakan format KH, yaitu berupa pertanyaan dan jawaban, lalu didukung oleh referensi ayat-ayat firman Tuhan.
Ja, dus net heeft Pak Gito al verteld dat we vastgehouden hebben aan de methode van de catechismus, dus vragen met antwoorden en met heel veel verwijzingen naar de Heilige Schrift.
Ja. Isi yang pertama berbicara tentang kebudayaan. Itu pertanyaan nomor 1 sampai 17.
Ja, dus in vraag en antwoord 1 tot en met 17 wordt vooral gesproken over de cultuur.
Yang kedua berbicara tentang kemajemukan.
Tweede hoofdstuk gaat over de samengesteldheid, hè, de, met name godsdienstige samengesteldheid in Indonesië.
Yang ketiga tentang politiek, pertanyaan nomor 30 sampai 47.
30 tot 47 gaat over de politiek.
Yang keempat bicara tentang ekonomi, pertanyaan 48 sampai 55.
Ya, dus 48 tot 55 over ekonomi.
Dan yang terakhir berbicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, pertanyaan nomor 56 sampai 69.
Ya. En 56 tot 69 over de kennis, wetenschap en technologie.
Sepintas saya akan paparkan beberapa hal.
Ik wil een paar dingen naar voren brengen.
Mengenai kebudayaan, beberapa hal yang kami paparkan di dalam bidang kebudayaan, yang pertama makna kebudayaan.
Dus er werd, of in het hoofdstuk over de cultuur, worden sifat, vragen beantwoord over de betekenis van de cultuur, ja, de houding die je moet innemen ten opzichte van ja, de cultuur.
Makna kebudayaan, sikap terhadap kebudayaan, sikap terhadap upacara adat.
Dus de houding ten opzichte van ja, ceremonieel in, ja, in de plaatselijke cultuur, de adat.
Tentang perdukunan, klenik, primbon, dan sebagainya.
Ja, dat zijn inderdaad, het heeft te maken met waarzeggerij en bezweringen. Ja.
Upacara adat perkawinan.
Het huwelijk, hè, allerlei gewoonten rondom huwelijkssluiting en huwelijksleven.
Tentang sunat atau tetak.
Besnijdenis.
Gotong royong, sambatan.
Nou, het samenwerken binnen de samenleving.
Seni tradisional, ada reok, wayang, dan lain-lain.
Ja, dan heb je de traditionele kunstuitingen, hè, bijvoorbeeld reok en de wayang voorstellingen.
En busana.
En busana, dan gaat het over mode, hè, de klederdracht. Ja.
Nah, persoalan-persoalan ini benar-benar persoalan kontekstual.
Dit zijn echt ja, contextuele problemen die een rol spelen binnen de kringen van de GKJTU. Ja.
Pandangan umum bisa dipakai untuk kebudayaan yang lain.
Dus ja, in zijn algemeenheid kun je dit ook wel weer gebruiken voor andere culturen natuurlijk. Maar het gaat nu hier in deze problematiek vooral over de GKJTU.
Tapi contoh-contoh budaya yang ada di sini adalah budaya yang ada di sekitar GKJTU.
Ya, dus het gaat over cultuur, de cultuur binnen de kring van de GKJTU, het gebied van Noord-Midden-Java.
Yang berikut kemajemukan agama dan kepelbagian gereja.
Dan gaat het over de pluraliteit, hè, godsdienstige pluraliteit, en ook ja, dat er zoveel kerken zijn, hè, veelsoortigheid van kerken.
Isinya antara lain. Yang pertama membahas tentang pluralisme dan pluralitas.
Ja, in de, het supplement wordt gesproken over ja, wat is dat pluralisme en pluraliteit.
Ja. Yang kedua tentang pemahaman konsep agama.
Ja, het godsdienst, wat is dat eigenlijk, hè? Begrip godsdienst wordt uitgelegd.
Asal usul pluralitas agama.
En hoe het gekomen is tot die veelvuldigheid van godsdiensten.
Sikap terhadap pluralitas agama.
Welke houding moet je aannemen tegenover die godsdienstige veelvuldigheid?
pandangan tentang fanatisme agama.
Ook over, ja, wat is je gedachte, je visie over godsdienstig fanatisme?
Bagaimana melakukan pewartaan Injil di tengah pluralitas?
Hoe ga je in die pluraliteit het evangelie verkondigen?
Bagaimana berhubungan dengan umat agama lain?
Hoe ligt de verbinding met andere godsdienstgemeenschappen?
Mengenai perkawinan campur agama.
Een punt is ook zeg maar het gemengde huwelijk, hè? Dus tussen godsdiensten, verschillende godsdiensten.
Tentang pluralitas gereja.
Dan de pluraliteit van de kerk.
Sikap terhadap keberbagian gereja.
Ja, en wat verhouding neem je in ten opzichte van al die verschillende kerken?
Nah, inilah konteks keberbagian atau kemajemukan yang ada di Indonesia.
Ja, dus je kunt zeggen in het algemeen speelt dit een grote rol in heel Indonesië.
Ja. Yang sungguh menjadi pergumulan kami, bagaimana kami sebagai orang Kristen dapat hidup dengan baik di tengah-tengah pluralitas agama.
Voor ons in Indonesië speelt het natuurlijk een enorme rol. Hoe kunnen wij als christenen leven in zo'n godsdienstige pluriformiteit en pluraliteit? Ja.
Yang berikut tentang politiek.
Het volgende hoofdstuk gaat over de politiek.
Beberapa yang kami bahas di PKH. Yang pertama tentang hakikat politik dan negara.
Waar gaat het om in de politiek? En wat is een staat eigenlijk?
Asal kekuasaan.
En dan over de bron van de macht. Hè? Wat is
sikap
de macht
die, terhadap negara dan pemerintah.
Wat verhouding neem je aan tegenover de staat en de overheid?
Kewajiban negara terhadap rakyat atau warga negara.
Ja, wat is de plicht van de overheid richting bevolking?
Kewajiban sebagai warga negara terhadap negara dan pemerintah.
Wat is je plicht als burger ten opzichte van de staat en de overheid?
Hubungan gereja dan negara.
Wat is de verhouding tussen kerk en staat?
Peran gereja dalam politiek.
En ja, wat voor rol speelt of kan de kerk spelen in de politiek?
Nah, untuk bidang politik ini bisa memang dipakai oleh orang lain, dipakai oleh gereja lain.
Ja, dus dit kan natuurlijk door andere kerken net zo gebruikt worden.
Ya, karena pada hakikatnya setiap orang atau setiap warga itu menjadi warga negara.
Ya, want je kunt zeggen dat iedereen in Indonesië burger is van de republiek, van de staat Indonesië. Ya.
Yang berikut tentang ekonomi.
Dan de economie.
Beberapa hal yang kami bahas yaitu pemahaman tentang ekonomi dan bisnis.
Ya, dan gaat het allereerst weer om het begrip economie en business, wat ermee bedoeld.
Pandangan Alkitab tentang ekonomi.
De visie van de Bijbel op economie.
Anggapan bahwa ekonomi dan bisnis itu kotor.
De aanname dat economie en business vuil kunnen zijn, smerig kunnen, zondig kunnen zijn.
Pandangan ini di masyarakat kami sangat kuat. Bahwa orang yang bergerak dalam bidang ekonomi dan bisnis itu dianggap kotor.
Ja, dus in Indonesië is heel sterk de gedachte dat economie en business dat vuil is. Ja.
Kemudian bagaimana umat Kristen menjalankan ekonomi dan bisnis?
En hoe kun je als christenen, als christengemeente inderdaad op een goede manier economie verrichten en aan business doen?
Ja. Nah, yang terakhir tentang IPTEC.
Over de kenniswetenschappen en de technologie.
Ja. Beberapa hal yang kami ungkapkan di buku PKH. Yaitu konsep dasar IPTEC.
Het gaat hier allereerst weer over het basisconcept, hè, wat wordt ermee bedoeld.
IPTEC dan kodrat manusia.
Dan over de kenniswetenschap, technologie en menselijke natuur, menselijke kennis.
IPTEC mendatangkan berkat, tetapi juga bisa mendatangkan musibah.
Die twee die kunnen inderdaad tot zegen zijn, maar ze kunnen ook een ramp veroorzaken.
Kemudian tentang lingkungan hidup.
En dan gaat het over het milieu.
IPTEC dan kembalinya manusia kepada Tuhan.
Kennis, wetenschap, technologie en de terugkeer van de mens naar God.
Kemampuan orang Kristen memilah IPTEC sebagai berkat dan bencana.
Dan dat de christenen zich er bewust van zijn van kennis, wetenschap en technologie als aan de ene kant zegen, maar aan de andere kant ook een ramp.
Sikap orang beriman terhadap IPTEC.
En de houding van gelovigen richting kenniswetenschap en technologie.
Nah, bapak-bapak yang dikasihi Tuhan. Bagaimana tanggapan gereja di Indonesia terhadap PKH?
Ja, hoe is de respons van de kerken in Indonesië op de samenvatting of de aanvulling op de catechismus?
Ada dua lokakarya nasional. Yang pertama, lokakarya nasional pertama dalam rangka memperingati HUT Katekismus Heidelberg tanggal 14 sampai 17 November 2012. Dan lokakarya nasional kedua juga dalam rangka memperingati HUT Katekismus Heidelberg yang diadakan tanggal 23 sampai 25 Juli 2013.
Ja, dus er zijn twee seminars gehouden nationaal niveau om het jubileum van de Heidelbergse Katechismus te vieren. De eerste in november 2012 en de tweede in juli 2013.
Kedua peristiwa ini menunjukkan bukti bahwa gereja-gereja menyambut positif hadirnya PKH.
Dus ja, uit deze twee seminars is wel duidelijk naar voren gekomen dat de kerken in het algemeen heel positief reageren op die aanvulling op de Heidelbergse Katechismus. Ja.
Nah, kita akan lihat secara lebih detail lokakarya nasional pertama.
Het eerste seminar.
Di dalam lokakarya nasional pertama ada 59 utusan dari 21 gereja, 7 sekolah tinggi teologia, ada 1 dari fakultas teologia. Dan mereka membahas KH dan memperkenalkan PKH.
Op de kegiatan itu. Ja. Het eerste seminar er waren 59 afgevaardigden uit 21 kerken, 7 theologische hogescholen. En 1 theologische faculteit van een grotere universiteit. En daar werd de catechismus besproken en werd ook de aanvulling op de catechismus gepresenteerd.
Memang dalam kegiatan itu yang utama membahas KH, tetapi PKH saat itu juga diperkenalkan.
Ja, het ging vooral om het opnieuw promoten en behandelen van de Heidelbergse catechismus. En meteen werd toen ook de aanvulling op de catechismus gepresenteerd.
Nah, dalam lokakarya pertama itu PKH mendapatkan sambutan positif, dinilai sebagai dokumen pengajaran yang unik khas GKJTU.
Ja, het supplement op de Heidelbergse Catechismus kreeg daar een positieve ontvangst en werd gewaardeerd als een uniek leerdocument, maar wel speciaal bestemd voor de GKJTU. Ja.
Disebut unik karena GKJTU tidak GKJTU tetap menggunakan KH utuh dan kemudian ditambah oleh PKH.
Ya, dus waarom uniek? Omdat GKJTU de catechismus handhaafde en daarnaast het supplement accepteerde. Dus beide.
Ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Gito tadi, GKJTU termasuk gereja yang kategori keempat, yaitu tetap mempertahankan KH dan ditambah oleh PKH.
Ja, dus de categorie die zo pas ook door Pak Gito nog weer werd genoemd, de vierde categorie van kerken, de GKJTU, die handhaaft de catechismus volop en die heeft er een supplement bij gemaakt.
Dan tampaknya sampai sekarang belum ada gereja lain yang seperti itu.
Dan eigenlijk is er tot nu toe geen enkele kerk die dat ook doet in Indonesië.
Nah, pada lokakarya nasional pertama itu menghasilkan sebuah dokumen yang disebut Deklarasi Salatiga.
Dus als uitkomst van dat seminar, dat eerste seminar, is er een verklaring opgesteld, de Salatiga-verklaring.
Ya. Di dalam Deklarasi Salatiga pada nomor 4 bagian F itu ada pernyataan bahwa PKH perlu ditambahi dengan isu lingkungan hidup, gender, ideologi, dan lainnya.
Dus in die verklaring is onder meer opgenomen in nummer 4 deel F dat de aanvulling ja, nog verder moet worden aangevuld met onderwerpen als het milieu, geslacht, man-vrouw, ideologie en andere onderwerpen.
Nah, pernyataan ini menunjukkan betapa peserta itu menanggapi secara positif adanya PKH.
Ja, dus dat betekent ook dat de aanwezigen op dat seminar ja, echt ook meedachten met het proces van de aanvulling op de catechismus en nog weer nieuwe onderwerpen aandroegen. Ja.
Kemudian pada lokakarya nasional yang kedua.
En de tweede workshop.
Ada 53 utusan. 16 dari 16 gereja dan 5 dari pendidikan teologi.
Ja, op de tweede seminar waren dus 53 afgevaren van 16 kerken en 5 uit theologische opleidingen.
Ja, ini merupakan kegiatan tindak lanjut dari lokakarya yang pertama.
Ja, dat werd in feite, zeg maar, de eerste seminar werd voortgezet. De conclusie werden getrokken en daar werd verder over doorgepraat.
Nah, dari lokakarya kedua ini, PKH mendapatkan apresiasi dari peserta dan menjadi contoh bagi gereja-gereja lainnya.
Dus er werd verder doorgepraat over de aanvulling op de catechismus. En die werd door de aanwezigen geapprecieerd, op prijs gesteld. En ja, vooral ook als een voorbeeld voor de andere kerken.
Nah, dalam lokakarya itu menghasilkan sebuah dokumen yang diberi nama kesepakatan Taming Toe.
Ook dit seminar heeft een einddocument geproduceerd. De overeenkomst van Tangmentu. En Tangmentu is de plaats waar dat seminar werd gehouden.
Ja. Nah, pada kesepakatan Taming Toe, pada butir keempat, peserta menyatakan PKH itu menjadi model bagi gereja-gereja yang akan menyusun bahan serupa. Lalu mendorong gereja-gereja membuat bahan yang serupa dengan PKH.
Ja, in punt 4 verklaarden de aanwezigen dat de aanvulling op de catechismus model staat voor de kerken die ja, net zulk materiaal willen gaan produceren, willen opstellen. En dit seminar heeft de kerken ook heel erg aangespoord om hetzelfde te doen en met net zo'n aanvulling te komen als de GKJTU hebben gedaan.
Ja. Sehingga di kemudian hari bahan PKH ini akan menjadi acuan, menjadi contoh, menjadi model bagi gereja-gereja yang lain yang akan membuat bahan yang sama.
Ja, so is de aanvulling op de catechismus van de GKJTU een model of een voorbeeld geworden voor andere kerken om het op te volgen.
Lalu bagaimana GKJTU mengajarkan KH dan PKH dalam khotbah dan katekisasi?
Hoe leert de GKJTU nu de Heilige Catechismus en ook de aanvulling erop, zowel in de prediking als in de catechisatie?
Kami menyebut KH dan PKH karena KH dan PKH menjadi ajaran resmi GKJTU.
Ja, dus opnieuw even benadrukt dat die twee een eenheid vormen. Hè? Dus niet alleen maar de aanvulling, maar zowel catechismus als de aanvulling erop, die zijn maar het uitgangspunt. En dat is het materiaal wat in prediking en catechisatie wordt uitgelegd, geleerd.
Okay. Nah, KH dan PKH dalam khotbah.
Allereerst in de prediking.
GKJTU dalam hal ini tim penulis khotbah itu menerbitkan sebuah buku khotbah yang kami beri nama khotbah jangkep yang dipakai selama 3 bulan.
Ja, dus de GKJTU oftewel een team dat voor de opstellen van preken heeft een boekje uitgegeven en dat gebeurt elke 3 maanden, elk kwartaal een boekje, ja, zeg maar preekschetsen. Ja.
Dalam 1 bulan itu ada 1 khotbah KH dan ada 1 khotbah PKH.
Di semua GKJTU.
Ja, ja, untuk semua GKJTU.
Ja, ja, dus in alle plaatselijke kerken is afgesproken dat er per maand 1 preek uit de catechismus wordt gehouden en 1 preek uit de aanvulling op de catechismus.
Jadi buku khotbah jangkep ini berlaku di semua GKJTU.
Ja, dus ook dat boekje dat geldt voor alle kerken van de GKJTU.
Ada 2 model khotbah KH dan PKH.
Nou, ze gebruiken 2 preekmodellen. Ya.
Model yang pertama, KH dan PKH itu diuraikan, dijelaskan.
Dus het ene model is dat de catechismus en de aanvulling daarop worden uiteengezet en ook worden uitgelegd. Wat staat er nu precies en wat betekent het?
Dengan bahasa yang lebih sederhana dan contoh-contoh yang lebih konkret.
Ja, dus met een eenvoudiger taal nog voor de gemeenteleden en ook met duidelijke voorbeelden. Ja.
Dan model yang kedua, lebih sederhana dari yang pertama, KH dan PKH itu dikutip. Dikutip untuk menegaskan pesan khotbah.
Ja, en in het tweede model worden de Heilige Catechismus en de aanvulling meer geciteerd, zeg maar, om de boodschap van de prediking te benadrukken. Ja.
Nah, dengan cara seperti ini, warga jemaat itu akan terus-menerus menerima pengajaran dari KH maupun PKH.
Op deze manier krijgen de gemeenteleden dus continu en constant uitleg over ja, wat staat er in de Heidelbergse catechismus en in de aanvulling daarop.
Nah, yang berikut GKJTU mengajarkan KH dan PKH dalam katekisasi secara kreatif.
Ja, ook op de catechisatie worden die beide documenten dus gebruikt op een creatieve manier.
Cara kami adalah dikemas dalam bentuk modul untuk katekisan.
Dus er worden modulen ontwikkeld voor de katekisanten.
Yang berisi berbagai kegiatan untuk memahami dan menghayati KH dan PKH.
Ja, dan in die modules worden ja, verschillende activiteiten ontplooid voor het begrip en de toepassing van de katekismus en de aanvulling daarop. Ja.
Jadi model pembelajaran kami di katekisasi bukan sekadar membaca pertanyaan dan kemudian membaca jawabannya.
Ya, dus het is niet een kwestie in op de catechisatie van de vraag wordt gesteld en het antwoord wordt gelezen.
Ya. Kemudian dilengkapi dengan buku petunjuk untuk pengajar yang berisi uraian materi dan langkah pembelajaran.
Dus naast de lessen is er ook voor de leraars, de onderwijzers, een boek met aanwijzingen. Hè? Dus een handleiding waarin ja, de leerstof wordt uitgelegd en de stappen van ja, hoe geef je die lessen nu.
Jadi ada modul itu untuk peserta katekisasi, supaya pengajar itu bisa mengajarkan modul itu, maka kami membuat buku petunjuknya.
Ja, dus de modulen die zijn voor de catechisanten zelf. En daarnaast is er dus een boek met uitleg, een handleiding voor de catecheten.
Ja. Nah, untuk PKH, modul untuk peserta maupun petunjuk untuk guru sudah selesai semua.
Dus wat betreft de aanvulling op de catechismus zijn beide boeken al klaar. Zowel de module voor de catechisanten als de handleiding voor de catecheten.
Untuk KH kami sudah berproses.
Dan voor de catechismus, de Heidelbergse catechismus is dat op dit moment in ontwikkeling.
Dengan model yang sama dengan PKH.
En daarbij wordt hetzelfde model gebruikt, zeg maar een module plus een handleiding.
Kami menyadari bahwa KH itu menggunakan bahasa yang agak rumit.
Dus ja, daarbij wordt natuurlijk geconstateerd dat voor de catechisanten de catechismus misschien vaak wat ingewikkelde taal heeft.
Sehingga perjuangan kami adalah mengubah bahasa yang rumit itu menjadi bahasa Indonesia yang sederhana.
Dus ze proberen daarmee tegelijk ook om de vaak wat ingewikkelde zegging, om die te vereenvoudigen. Hè? Dus in een eenvoudige taal de catechismus weer te geven.
Ja. Nah, KH kami mengerti bahwa bahasa di KH adalah bahasa asing pada abad sekian dengan pola bahasa yang rumit.
Dus ja, de catechismus is natuurlijk opgesteld eeuwen geleden in de taal van toen en ook over de onderwerpen van toen.
Ja. Kalau sekadar dibacakan, kami kurang yakin kalau peserta bisa memahami dengan baik.
Dus als je die alleen maar voorleest, dan kun je ervan uitgaan dat dat door de catechisanten niet meteen begrepen wordt.
Ya. Sehingga kami perlu menyederhanakan, tetapi tidak tidak kehilangan isinya.
Ja, dus de inhoud die blijft wel degelijk gelijk, maar het wordt op een eenvoudige manier verwoord.
Nah, ini kami baru proses untuk membuat KH menjadi dua dokumen ini.
Ja, maar dat proces is dus op dit moment nog bezig. Ja.
Mohon doa supaya pekerjaan kami segera selesai.
Ja, we vragen ook gebed of dat proces op een goede manier kan worden afgerond. Ya.
Oke. Nah, langkah pembelajaran baik KH maupun PKH secara garis besar kami terangkan.
Dus de stappen voor de uitleg van de catechismus en de aanvulling daarop, ja. Dat gaat dan met name over de catecheten, hoe die ja. Te werk gaan.
Jadi kami tidak sekadar membaca pertanyaan kemudian membaca jawaban. Itu dus, kami tegaskan.
Ja, wat hij net zei, van het gaat niet om het voorlezen van de vraag en het voorlezen van de antwoord en dat is het dan.
Oke, nah. Bagian pendahuluan ada pengkondisian, ada apersepsi, ada topik dan tujuan, ada cakupan materi.
Ja, het begint vaak met groet van zingen, bidden, de opening, En dan over de vorige les, wat is toen behandeld, wordt even besproken. Vervolgens wordt kort uitgelegd wat voor onderwerp er aan de orde is, wat de bedoeling daarvan is. En dan wordt uiteindelijk de materie verder uitgelegd onderwerpsgewijs.
Bagian inti kegiatan pada hakikatnya, di dalamnya ada kegiatan eksplorasi, ada kegiatan elaborasi, dan ada kegiatan konfirmasi. Secara umum, ada penjelasan topik, lalu ada kegiatan membaca KH dan PKH, kemudian membaca Alkitab, ada berdiskusi, ada bermain peran atau membacakan cerita, menyaksikan film, menyanyi dan memahami lagu, dan sebagainya.
Ya, dus ya, eksplorasi, elaborasi, en confirmatie, dat zijn prachtige woorden natuurlijk. Ja. Onderwerp wordt uitgelegd, daarbij wordt inderdaad de catechismus en ook de aanvulling gelezen, ja. Maar ook uit de Bijbel wordt daar gelezen. Er wordt samen over gediscussieerd, vaak ook met rollenspel, met het voorlezen van een verhaal, met het kijken naar een film. En ja, er wordt ook gezongen en er worden ja, liederen uitgelegd. Ja.
Dan bagian penutup, kami ada penyimpulan atau mencari makna pembelajaran. Ada pengayaan, ada tugas yang diberikan kepada peserta, lalu ada penyampaian topik yang akan datang, dan diakhiri dengan bernyanyi dan berdoa.
Ja, dan uiteindelijk wordt de conclusie getrokken, wat is nou de zin geweest, het nut van de les. Wordt huiswerk meegegeven, wordt ook gezegd wat de volgende keren aan de orde komt. En uiteindelijk wordt er afgesloten met gebed, met zingen en gebed.
Nah, semua ini kami lakukan supaya proses pembelajaran itu berlangsung menarik. Kalau itu menarik, maka para siswa atau peserta katekisasi akan bisa mengikuti kegiatan dengan baik.
Ya, alles hangt ervan af of je het op een aantrekkelijke manier brengt. Want dan vindt men het ook niet saai, hè, maar dan heeft men er ook plezier in om dit allemaal te volgen.
Beberapa contoh media saya sebutkan.
Voorbeeldje van... zo'n filmpje of een discussie.
Warga PKJTU yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan belajar bersama mengenai pelengkap Katekismus Heidelberg, bidang kemajemukan agama dan kepelbagian gereja. Apa yang dimaksud pluralitas dan pluralisme? Pluralitas adalah kenyataan adanya keberagaman. Indonesia mempunyai kenyataan keberagaman mengenai suku, warna kulit, agama, bahasa, dan sebagainya.
Gaat met name over de pluraliteit in de godsdiensten. En dan krijg je problemen ook als ras. En hoe ga je met elkaar om als je verschillende godsdiensten hebt? Islam, en boeddhisme, hindoeïsme, christendom.
Sedangkan pluralisme adalah pandangan atau sikap tentang kenyataan keberagaman itu. GKJTU menerima pluralisme dalam arti sebagai sarana untuk menerima dan menghargai keberanekaan. Pluralitas yang ada di Indonesia, khususnya keberbedaan agama, sangat membutuhkan pluralisme agar terwujud kehidupan bersama yang saling menghargai. Pluralitas itu merupakan tantangan yang diizinkan oleh Tuhan agar iman orang percaya senantiasa diuji. Salah satu pluralitas yang ada di masyarakat Indonesia adalah keberbedaan agama. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan agama? Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Ada empat unsur yang ada pada setiap agama, yaitu dogma, ritual, etika, dan umat. Dogma yaitu ajaran mendasar mengenai Tuhan dan keselamatan. Ritual adalah tata cara peribadatan kepada Tuhan. Etika adalah ajaran peri kehidupan ideal yang digendaki oleh Tuhan melalui agama. Umat adalah sekelompok orang yang menjadi pengikut atau menganut sebuah agama. Bagaimana pandangan kita terhadap agama? Agama adalah salah satu
contoh yang sederhana seperti ini, tapi ada juga teman membuat contoh yang lain. Animasi.
itu dapat dipakai sebagai bahan pembelajaran yang bagus, maka kami mengadakan pelatihan menggunakan KH dan PKH untuk katekisasi dan khotbah.
Ja, dan gaat het met name om de oefening, hè, het gebruik van de Heidelbergse catechismus en van de aanvulling op de catechismus in de dagelijkse praktijk. Hoe gebruik je die? Er wordt in geoefend, getraind.
Ja. Nou, peserta pelatihan itu para fungsionaris gereja, supaya mereka bisa mengkhotbahkan KH dan PKH dan juga bisa mengajarkan KH dan PKH dalam katekisasi dengan baik.
Dus het gaat dan over de aanwezigen, dat zijn de functionarissen in de kerk, wat voor rol ze allemaal in de kerk spelen, wat voor werk ze daar doen.
Ja. Kami mengajak peserta untuk bisa memahami KH dan PKH secara utuh dan cermat.
Dus de bedoeling is dat de aanwezigen de catechismus en ook de aanvulling goed begrijpen in zijn totaliteit.
Ja. Kemudian peserta kami motivasi supaya tergerak untuk menggunakan KH dan PKH dalam khotbah dan dalam katekisasi.
Ja, ze worden gemotiveerd om echt betrokken te zijn en op die manier ook de catechismus en de aanvulling te gebruiken.
Dan yang terakhir, kami berharap peserta itu bisa terampil menggunakan KH dan PKH dalam katekisasi dan khotbah.
Nou, ze krijgen praktijkoefeningen in het gebruiken van de catechismus en de aanvulling daarop.
Ja, sampai saat ini proses pelatihan sedang berlangsung. Kami baru dapat melatih di 3 klasis.
Dus het gebeurt per klasis vaker. Nee, op het moment in 3 klasses wordt dit toegepast, dit systeem.
Kami berharap ini menjadi gerakan serempak yang sama yang kami lakukan di dari arah jemaat di seluruh sinode GKJT.
Dus ze hopen dat in de hele GKJTU dit systeem uiteindelijk wordt gebruikt en toegepast.
Sekian, terima kasih.
Ja, dank u wel.
Pak pendeta Sugito dan Pak Heru, terima kasih banyak atas ceramah ini, atas presentasi yang begitu menarik ini. We hebben veel gehoord over de manier waarop de Heidelbergse catechismus en de aanvulling erop, de KH en de PKH, worden gebruikt in Indonesië. We lopen wat uit in de tijd, maar dat is niet erg. Dat is ook een goede oefening in cross-culturaliteit. Dat hoort er helemaal bij als we van elkaar willen leren. We hebben op deze middag ook uitgenodigd Dolf te Velde. En we hebben hem gevraagd om te reageren op datgene wat we nu net hebben gehoord. Dolf te Velde is predikant in Pijnakker Noodorp. En het is wellicht ook goed om te vermelden dat hij gepromoveerd is in de systematische theologie. Dat klopt toch, hè? Ja. We zijn blij dat je vanmiddag ons ook wilt een stapje verder wilt helpen in de bezinning op het gebruik van de Heidelbergse catechismus en de aanvulling erop. Daar heb je ook de tijd voor en die moet je ook nemen. Ga je gang.
Dank u wel. Mijn bijdrage zal niet zozeer ingaan op het proces en het gebruik rond het supplement op de catechismus, maar ik zal vooral proberen iets over de inhoud van het document te zeggen. Het is een bijzondere ontmoeting die we hier vandaag mogen hebben. Een ontmoeting rond de Heidelbergse catechismus. In Nederland doet hij al zoveel eeuwen dienst, maar ook in Indonesië blijkt die springlevend. En in die ontmoeting komt dan de kerk uit Indonesië ons vandaag iets moois brengen. Het supplement, de aanvulling op de Heidelbergse catechismus. En alleen al die verbinding heeft ons veel te zeggen. De Heidelbergse catechismus uit 1563 en het supplement uit 2008. Daar zit iets waardevols in als we nadenken over belijdenisvorming in de kerk van vandaag. Aan de ene kant heb je daarin de verworteling in de traditie van de kerk der eeuwen. Met een woord van Paulus uit 1 Korinthe 14, het evangelie is niet bij ons begonnen. Het is er al lang en het wordt aan ons doorgegeven. En aan de andere kant de noodzaak om in de situatie van vandaag, ten overstaan van de vragen van vandaag, het evangelie dat we ontvangen opnieuw onder woorden te brengen. Met woorden van die andere apostel uit 1 Petrus 3, om rekenschap te geven van de hoop die in ons is. Wat mij intrigeert in het supplement dat de Javaanse kerken op tafel leggen, is de combinatie van beleidend spreken dat aan de ene kant contextueel is en lokaal, een getuigenis toegesneden op de concrete situatie van de kerken op Java, en dat anderzijds aanspraak maakt op katholieke en universele instemming. Dominee Sugito heeft zojuist ook die combinatie een paar keer genoemd, contextueel en universeel. Die verbinding tussen het contextuele en het katholieke, het lokale en het universele, is de rode draad in mijn bijdrage vanmiddag. Misschien is het wel aardig om het in deze gewaagde stelling naar voren te brengen. Hoe meer contextueel en lokaal de kerk beleidt, hoe meer ze voor dit beleiden katholieke en universele aanspraak mag maken. Hoe contextueler, hoe katholieker. Want wanneer de kerk werkelijk ingaat op de vragen die concreet en confronterend op haar afkomen, dan zal ze vanuit de kern van het evangelie haar antwoord gaan geven. En dan klinkt in haar belijdenis het evangelie met zoveel scherpte en zoveel diepte door, dat ook in andere contexten daarvan een appel uitgaat. Dat appel ervaar ik om te beginnen al in de keuze van de onderwerpen die het supplement aan de orde stelt. 5 onderwerpen, we hebben ze zo straks zien langskomen. De cultuur en de gewoontes, de religieuze en kerkelijke pluraliteit, de politiek en de rol van kerken en christenen daarin, de economie en het zakenleven en wetenschap en technische vooruitgang. Dat zijn precies ook een paar grote onderwerpen waar wij als kerken in Nederland volop mee te maken hebben. Het zijn terreinen van het leven die grotendeels hun eigen gang lijken te gaan, die zich weinig aantrekken van wat christenen en kerken daarvan uit de Bijbel over vinden. En als kerken bevinden we ons regelmatig in de verlegenheid. Hoe zullen we hier vanuit het woord van God een weg kunnen wijzen? Zou het voor ons in Nederland ook niet mooi zijn als we hier tot een diepere peiling konden komen van wat er in deze verschijnselen aan de hand is? Deze maatschappelijke fenomenen die ook voor ons alledaagse werkelijkheid zijn. Zou het niet mooi zijn als we daar samen als kerken het licht van het evangelie over konden laten schijnen? Daar geven de kerken op Java ons een mooi voorbeeld van in hun supplement. Voordat we dieper op de inhoudelijke thema's ingaan, maak ik een opmerking over het formele genre van het supplement. Bewust hebben de kerken op Java gekozen voor de vorm van vraag en antwoord en schriftverwijzingen. Daarmee willen ze de continuïteit met de Heidelbergse catechismus ook in de vorm tot uitdrukking brengen. En tussen die bijbelverwijzingen staan dan ook steeds verwijzingen naar onderdelen uit de Heidelbergse catechismus. De twee documenten horen dus echt bij elkaar. Toch valt mij op bij het lezen van het supplement dat de toon en het karakter behoorlijk verschillen van de Heidelberger. De Heidelbergse catechismus zet in op dat heel persoonlijke, existentiële niveau van uw enige troost. Het houvast dat meegaat in leven en sterven. De gelovige leert getuigen van de persoonlijke, innige verbondenheid met Christus door de Heilige Geest. Vergeleken met die toonzetting van de Heidelbergse catechismus is het supplement veel zakelijker in zijn bewoordingen. Er worden definities gegeven van de belangrijke verschijnselen van vandaag. En de antwoorden op de vraag naar de goede christelijke houding krijgen vaak de vorm van een vrij breed en genuanceerd betoog. Daar is niks mis mee natuurlijk. Als leeruitspraak of doctrinal statement van de Javaanse reformatorische kerken heeft het supplement een duidelijke status en een nuttige functie. Toch vraag ik mij in het kader van de vraag naar belijdenisvorming af, zouden we niet nog een stapje verder kunnen komen? Zou het niet de moeite waard zijn om die uitgewerkte stellingname van het supplement over al die onderwerpen, om die in te dikken tot een bundeltje vragen en antwoorden dat qua beknoptheid en qua spirituele geladenheid meer in de buurt van de Heidelbergen komt? Vragen en antwoorden die ook echt in je hart kunnen landen. Terug naar de hoofdstelling van mijn betoog. Hoe meer de kerk contextueel en lokaal spreekt vanuit het evangelie, hoe meer haar beleidend katholiek en universeel zal zijn. Voor onze gedachtenwisseling vandaag is het een beperking en tegelijk een uitdaging dat we hier vanuit sterk verschillende contexten en achtergronden bij elkaar zijn. In ieder geval voor mij persoonlijk is dit een volstrekt nieuwe ervaring. Over de situatie van de kerken in Indonesië, specifiek op Java, weet ik helemaal niets. Gelukkig geven de vertalers van het supplement een reeks aan verklarende noten. En uit die noten van de vertalers construeer ik een beeld van vier factoren die van belang zijn om de constellatie te begrijpen waarin de kerken van Noord-Centraal Java leven en waarin het supplement tot stand gekomen is. Vier factoren. Eerste factor, de Javaanse cultuur. Met haar eigen taal, haar eigen kunstuitingen, een eigen religieus-spirituele achtergrond die in veel culturele vormen en gewoontes doorwerkt en een eigen sociale structuur. Tweede factor is de politieke constellatie van de grote Indonesische staat met zijn officiële filosofie-ideologie van Pancasila, gericht op het handhaven van de balans tussen de verschillende religies en de neutraliteit van de staat. De derde factor is de feitelijke dominantie van de islam als de grootste religie in Indonesië, waarbij de islam zich in allerlei varianten kan voordoen, van vreedzaam tot militant. En de vierde factor is de zending vanuit landen in Europa, waaruit de verschillende kerkgemeenschappen in Indonesië zijn voortgekomen. Vier factoren, en als je ze bij elkaar neemt en als je de interactie daarvan je probeert voor te stellen, dan hebben die vermoedelijk stevige invloed op de gedachtevorming en de verwoording van het christelijk geloof in een beleidend document zoals het supplement. Vanmiddag wil ik een aantal vragen naar voren brengen bij de inhoud van het supplement, maar die vragen worden gesteld vanuit een poging om te begrijpen en vanuit een houding van groot respect. Na al deze opmerkingen vooraf wordt het tijd om een meer inhoudelijke reactie te geven op thema's uit het supplement. Dan wil ik achteraan beginnen bij de thema's economie en wetenschap. Het is verfrissend om te zien hoe onbevangen de Javaanse kerken deze terreinen willen betreden. Principieel worden economie en wetenschap omarmd als goede gaven van God. Als uitdrukking van de verantwoordelijkheid die de mens als beeld van God heeft gekregen om de schepping te onderzoeken en tot ontplooiing te brengen. Dat is een lijn die oude christelijke papieren heeft. Er komt ook een kenmerkend verschil naar voren tussen aan de ene kant een christelijke visie op de voorzienigheid van God, een visie die ruimte laat voor het eigen initiatief en het eigen handelen van de mensen, en aan de andere kant een fatalistische en deterministische opvatting van het bestuur van God, waarbij alles toch wel komt zoals het komt en daar kan je dan niks aan doen. Twee totaal verschillende houdingen. In Indonesië zal die laatste houding vermoedelijk deels bij de islam zijn aan te treffen. Maar we kennen dat in Nederland ook wel. Het is voor ons als Nederlandse christenen ook heilzaam om dat even zo scherp tegenover elkaar te zien. Gods voorzienigheid die ruimte laat voor menselijk handelen en verantwoordelijkheid of een volstrekt dichtgetimmerd determinisme. Waar zitten we zelf met ons geloof? De keus die het supplement hierin maakt, is voor ons als christenen in Nederland een hele goede spiegel. Tegelijk vraag ik me af of er niet een te ongebroken optimisme doorwerkt in de stellingen van het supplement over wetenschap en economie. Er wordt terecht gewezen op de gevolgen van de zondeval. Het gaat over de negatieve bijeffecten, de side effects, die in de praktijk optreden, bij technische ontwikkelingen bijvoorbeeld. Maar mijn vraag zou zijn of de ambivalentie niet dieper zit. Als de doorgaande beweging van de mensheid sinds de eerste zonde, als dat een beweging is bij God vandaan, geeft dat dan niet richting aan alle menselijke activiteiten? Kennis en profijt, daar hebben we het over bij wetenschap en economie, kennis en profijt, die worden op zichzelf gericht, op ons eigen belang. Wetenschap en techniek en geld en welvaart worden bijna onvermijdelijk tot afgoden. Ik zou verwachten dat juist christenen op Java die nog veel dichter zitten bij een situatie van heidendom, religies met meerdere goden, waarin die afgodische krachten van het leven gestalte krijgen, dat de christenen op Java daar gevoelig voor zijn. Dat ze er ook op uit zouden zijn om niet alleen te participeren in een samenleving van wetenschap en economie, maar dat ze er ook werk van zullen maken om de antigoddelijke tendensen die daarin zitten te ontmaskeren. En om werk te maken van het vormen van een christelijke attitude. Het supplement haalt de tekst aan uit Matthäus 5, waar de Heer Jezus zegt, jullie zijn het zout van de aarde. Maar dan hoort daar zeker ook de waarschuwing bij die Jezus erop laat volgen. Als het zout zijn smaak verliest, hoe zal het dan weer zout gemaakt kunnen worden? Wij kennen in Nederland de visie van Abraham Kuyper. Kuyper bepleitte een eigen christelijke wetenschap op basis van de wedergeboorte. Dan heeft de geschiedenis geleerd dat we daar bescheiden in moeten zijn. De pretenties van christelijke wetenschap kunnen niet waargemaakt worden. En het is ook de vraag of wedergeboorte in de subjectieve zin van het woord de last van een eigen christelijke benadering kan dragen. Toch zie ik in die visie van Kuyper wel een aansporing om het ankerpunt, of beter gezegd een verworteling, te vinden waaruit onze deelname op al die maatschappelijke terreinen mogelijk is. En misschien moeten we die verankering en die verworteling, het eigene, het christelijke, in onze tijd nog wel veel sterker cultiveren dan in de vorige fase van onze cultuur. Onze basis zoeken in Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Colossenzen 2 vers 3. Het derde hoofdstuk van het supplement over de politiek vind ik misschien wel het sterkste onderdeel. Hier proef je de worsteling om in de concrete politieke constellatie van Indonesië een plek in te nemen als kerken en christenen. Het lijkt mij geheel in de lijn van het nieuwtestamentische onderwijs om in beginsel een positieve en een onderdanige en een ondersteunende houding in te nemen tegenover de overheid. Het is opvallend dat het Nieuwe Testament eerder oproept tot gebed voor de regering dan tot directe politieke christelijke actie. Ik denk dat het supplement deze oproep goed vasthoudt en die ook goed doorvertaalt in de verschillende aspecten van christelijk handelen ten behoeve van de bredere samenleving. En daarbij vind ik het uitgesproken moedig hoe de Javaanse kerken, de overheid, de grote staat, de machtige overheid, hoe de kerken die overheid aanspreken op de verantwoordelijkheid die ze hebben, op de gebondenheid die ook voor de overheid geldt ten opzichte van rechtvaardigheid en wetgeving. Bij het thema religieuze en kerkelijke diversiteit wordt het spannend naar twee kanten toe. Aan de ene kant, eigenlijk is dat het kleine probleem, is er de verdeeldheid van kerken en de plek die de GKJTU innemen ten opzichte van andere kerken. Ik vind heel herkenbaar wat er gezegd wordt over de aantrekkingskracht van met name charismatische kerken en groepen op christenen uit wat je in Nederland zou noemen de traditionele kerken. En ik denk dat de GKJTU ook zo'n traditionele kerk is qua achtergrond en spiritualiteit. Waar ik benieuwd naar ben, is hoe het eigen profiel of de eigen identiteit van de kerk, waarover het supplement spreekt in vraag en antwoord 28 en 29, hoe die eigen identiteit meer inhoudelijk zou kunnen worden ingevuld. Ik kan me heel goed voorstellen hoe akelig de praktijk van sheep stealing is. Wij zouden zeggen zieltjes winnen. Maar als je merkt dat andere kerkgemeenschappen zo'n aantrekkingskracht hebben op jouw leden, dan roept dat ergens ook de vraag op, wat hebben zij dan wat wij missen? Hoe is het met ons als kerk gesteld? Het spreken over de eigen identiteit van de kerk blijft voor mijn besef dan wat bleekjes. Er is het basisprincipe dat de kerk zich houdt aan de waarheid van het woord van God. Maar daarnaast lijkt het toch ook te gaan om de culturele eigenheid van de GKJTU en om de gemeenschapstrouw waarop je elkaar wilt aanspreken. Kan het niet krachtiger? Kan het niet inhoudelijker? Door bijvoorbeeld te spreken over de bediening der verzoening, zoals die gestalte krijgt in verkondiging en sacrament, dan is de kerk de plaats van de genade en de vergeving. En dan is er daarom extra ecclesiam nulla salus. Zou er niet sterker gesproken kunnen worden over de geest? De geest die met een volheid van gaven en vruchten het lichaam naar het hoofd Christus toe doet groeien. Ergens proef ik in dat hoofdstuk over de kerken ook heel concreet de problematiek van lokale kerk tegenover katholieke kerk. En die problematiek voelen we als kerken in Nederland ook, met zoveel denominaties, alleen al in de gereformeerde gezindten. Lokaal of katholiek, wat zijn we nou eigenlijk? Je kunt wel belijden dat je deel uitmaakt van die ene algemene wereldwijde kerk, de kerk uit alle stammen en talen en volken en naties. Maar is het in de praktijk niet ook je eigen etnische en je eigen sociale en je eigen culturele achtergrond, het eigen dialect van de geestelijke taal die overheerst. De tweede grote problematiek is die van de verhouding tussen het christelijk geloof en de andere religies. Dit lijkt mij bij uitstek het punt waar de Javaanse kerken zorgvuldig een koers moeten vinden in de politieke en religieuze werkelijkheid van Indonesië. En zoals we dat realiseren zitten we er snel naast wanneer wij vanuit het veilige Nederland daar makkelijke oordelen over hebben. Ik vind het boeiend om te zien hoe de discussie tussen een inclusivistische en een exclusivistische visie wordt gehanteerd. Het supplement begint met te stellen dat iedere religie, als weg van verlossing of weg naar God, dat iedere religie uniek is. Het is dus geen grootste gemene deler. Even nadrukkelijk maakt het supplement duidelijk waarin het christelijk geloof verschilt van andere religies. Redding komt niet van onze kant. Redding is er alleen door het initiatief van God. Alleen door het leven en het sterven van Jezus Christus. Expliciete uitspraken over het uiteindelijke lot van aanhangers van andere religies worden niet gedaan. De translator's note bij vraag en antwoord 22 van het supplement maakt duidelijk dat je hierin de gemengde voorgeschiedenis van de GKJTU tegenkomt. Er is vanuit het Duitse pietisme een lijn van algemene verzoening. Onder andere is die verdedigd door de bekende bijbeluitlegger J.A. Bengel. Maar daarnaast is er ook een meer stringente lijn die vanuit bijvoorbeeld Markus 16 vers 16 de noodzaak van geloof in Jezus Christus benadrukt. Dat laatste lijkt me in het feitelijke optreden van de kerken op Java ook de drijvende kracht. Jezus als de unieke zaligmaker. Maar tegelijk wil men in de dialoog met andere religies niet op voorhand barrières opwerpen voor het inhoudelijk getuigenis van Jezus. Voor kerken in Nederland is dat misschien even wennen. Is het even wennen om zo'n onbekommerde hantering van het concept dialoog te zien. Daar hebben we heel wat over afgesteggeld in ver verleden decennia. Maar ik denk dat wij juist hier ons zullen moeten verplaatsen in de situatie waarin de kerken op Java leven. En dan denk ik wel dat wij elkaar kunnen voeden. Dat wij elkaar kunnen voeden in de bezinning op de leer over God de drie enige. In de interreligieuze dialoog, en zeker de dialoog met de islam, is het een aangelegen punt. Maar het belijden dat God de drie enige is, Vader, Zoon en Heilige Geest, heeft ook onszelf voortdurend iets te zeggen. Het is een zaak van voortgaand belijden om ons dit steeds weer bewust te worden. De leer van de drie eenheid is geen dood kapitaal, maar dat moeten we ook zelf elke keer weer naar boven halen en ervaren hoe levend dat is. Ik noem in het kort drie punten. Als God de drie enige is, dan leren wij hem niet alleen kennen als de verheven transcendente machthebber. Maar dan mogen wij hem ook kennen in zijn condescendentie, zijn afdaling naar verloren mensen. Zijn bewogenheid met onze nood, die hij tot zijn nood maakt. Tweede puntje, als Jezus de Zoon van God is, dan kunnen wij God nooit volledig loszien van lijden en dood. Want dan wilde hij juist dit op zich nemen. Dan is de Zoon van God aan het kruis gestorven en heeft hij daardoor het kwaad en de dood overwonnen. En het derde element, de belijdenis van God de drie enige, heeft alles te maken met die specifiek christelijke leer van de verlossing. Verlossing komt er niet door menselijke opklimming in de vorm van kennis, gnosis, de hele oude ketterij. Verlossing komt er ook niet door opklimming in de vorm van goede werken. Maar Gods eigen handelen is het waardoor wij verlost worden. En dat is het handelen van God de drie enige, de schepper die trouw blijft aan zijn wereld. En die trouw bewijst als verlosser en als voleinder. In de christelijke leer van de verlossing zie je dus heel nadrukkelijk de Vader en de Zoon en de Geest. En in die drie is het de ene God. Het eerste thema van het supplement heb ik voor het laatst bewaard en daar zijn we nu aan toe. Dat is de omgang met de cultuur. Specifiek met de Indonesisch-Javaanse adat als stelsel van gewoonten en rituelen dat het hele dagelijkse leven doortrekt. Het is een onderdeel van het supplement waar de context van afspat. En we zagen er zo straks ook nog wat plaatjes van die het extra illustreren. En dat maakt het zo mooi om te zien hoe de Javaanse kerken zoeken naar een echt christelijke houding te midden van hun sociale omgeving. Bij het lezen van de verschillende voorbeelden van adat-rituelen realiseer ik mij hoe sterk we ook in Nederland te maken hebben met voorchristelijke heidense rituelen en gewoontes die al eeuwen geleden gekerstend zijn, zo effectief gekerstend dat we ze niet eens meer herkennen als oorspronkelijk heidens. In een aantal publicaties heeft Dr. Henk Vreekamp de de vinger gelegd bij het heidense denken en beleven dat onder de christelijke laag bij ons nog altijd voortleeft. De tijd ontbreekt nu om daar voor onze Nederlandse context op in te gaan, maar dat zou een waardevolle en confronterende exercitie kunnen worden. In ieder geval staan we dan even weer in diezelfde worsteling als waarin onze broeders en zusters uit Indonesië staan. De principiële houding van het supplement ten opzichte van de adatceremonies zou ik met 3 trefwoorden samenvatten. Kritische aanvaarding, praktische beperking en vernieuwing van binnenuit. Kritische aanvaarding, dat heeft te maken met het feit dat het leven nu eenmaal doortrokken is van die gewoontes. Je leeft daarin, je wordt erin geboren, je groeit ermee op. En die gewoontes hebben zowel een sociaal-culturele strekking als een impliciet religieuze strekking. En dat maakt het spannend. Het komt erop aan om als christen positief en opbouwend te participeren in het gemeenschappelijke leven. En om tegelijk afstand te nemen van de religieuze componenten in de adat. Valt mij op dat er in dit verband vergaande positieve uitspraken gedaan worden. Die het stelsel van de adat verbinden met de schepping van de mens als beeld van God. En zelfs met de inblazing van de goddelijke geest. Daarbij worden de 2 scheppingstradities van Genesis 1 vers 26 en Genesis 2 vers 7 gecombineerd. Beeld van God en inblazing van de geest. Dat wordt verbonden met de adat. Tweede trefwoord is praktische beperking. En dan bedoel ik die uitspraken in het supplement die aangeven dat het volgen van de adat niets te maken heeft met redding en behoud. Redding is er alleen door geloof in Jezus. Maar dat het bij de adat alleen maar gaat om het gezond functioneren van de gemeenschap en het reguleren van het aardse leven. Het derde, het verlangen naar vernieuwing van binnenuit, is het verlangen om het licht van Christus over heel het leven te laten schijnen en daarin de eer van God te bevorderen. Concreet voorbeeld is de huwelijksceremonie. Rond de huwelijkssluiting dringen de christelijke kerken erop aan dat het huwelijk monogaam moet zijn en duurzaam. En dan wordt het zogenaamde contracthuwelijk, wat voor een bepaalde periode wordt aangegaan, wordt scherp afgewezen. Onder die 3 principes die ik net noemde, ligt nog een ander principe. Het supplement legt daaronder de basis van de vrijheid die de christen heeft in en door Christus. Christelijke vrijheid als onderliggend principe dus. Voor mijn besef zou deze basis nog wat krachtiger uitgewerkt kunnen worden. En ik denk dan met name aan 2 Bijbelgedeeltes. Allereerst denk ik aan de hoofdstukken 1 Korinthe 8 en 10, waar Paulus spreekt over het eten van offervlees. Qua context lijkt het heel dicht bij de Indonesische adatrituelen te komen. Een centrale rol speelt dan voor Paulus het geweten van de gelovigen. Het geweten. Principieel is er de vrijheid om al dan niet deel te nemen aan rituelen die oorspronkelijk heidens zijn en die met afgoden te maken hebben. Het evangelie leert ons dat er maar 1 God is, de Vader, uit wie alles is ontstaan. En 1 Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven. 1 Korinthe 8 vers 6. Dat is het principiële inzicht vanuit het evangelie. Er is maar 1 Heer, er is maar 1 God. Al die goden hebben we niks mee te maken. Maar de vervolgvraag is wel deze. Kan iedere christen nu ook subjectief in zijn of haar geweten zich losmaken van die heidense associaties bij het offervlees? Ben je in je geweten vrij van de afgoden of krijgen die door het deelnemen aan de offermaaltijden toch weer geestelijke macht over je? Dat lijkt me nog steeds een beslissende vraag. Christelijke vrijheid moeten we niet als algemeen theoretisch principe promoten, maar we moeten het verbinden met de praktische beleving, met je geweten. Kerken zijn dus geroepen tot christelijke gewetensvorming. Om zo ver te komen dat men bij het deelnemen aan rituelen die van ouds een spirituele achtergrond hebben, dat men daar geen last meer van heeft, maar dat men blijft staan in de vrijheid van Christus. Als tweede Bijbelgedeelte denk ik aan de polemiek die Paulus in de Colossenzenbrief voert over de rol van geestelijke machten in de kosmos. Bijzonder krachtig brengt Paulus daar naar voren dat God zich in Christus heeft ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Colossenzen 2 vers 15. En daaruit trekt Paulus dan in vers 20 van Colossenzen 2 deze consequentie. Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? Het lijkt mij dat we de radicaliteit en de diepgang van deze vraag van de apostel nog altijd en ook steeds opnieuw moeten verwerken. Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan nog geboden opleggen? De machten van de wereld, stoichia tou kosmou. We hebben in Nederland daar in geseculariseerde vorm mee te maken. Maar zouden die stoichia tou kosmou, de machten van de wereld, zouden die voor onze Indonesische broeders en zusters niet ook kunnen zitten in de adat-ceremonies? Juist in de rituelen die in het supplement worden aangeduid als behorend bij the cycle of life, geboorte, huwelijk, sterven. The cycle of life, de rit, de passage. Zijn die eigenlijk wel zo onschuldig als ze lijken? Dit laatste thema laat zien hoe contextueel en katholiek elkaar raken. Hoe de kerk lokaal kan spreken en juist zo universeel het evangelie vertolkt. Want in de concrete vorm en in de concrete context, de Javaanse adat, in die concrete vorm stuiten wij op de grote vragen van het leven. En laten wij ons door het evangelie aanspreken met Gods bevrijding en verzoening en vernieuwing die hij ons in Christus schenkt. Het is een bijzonder voorrecht om vandaag dat evangelie met elkaar te mogen delen. Om de schatten die daarin verborgen liggen te mogen uitpakken en aan elkaar te mogen doorgeven. Mogen we in deze ontmoeting veel van elkaar leren. En mogen we dan samen de vreugde ervaren van de vrede van God die alle verstand te boven gaat. Dank u wel.
Ik begrijp dat er eerst even wat te drinken wordt ingeschonken. Dan kom ik over 2-3 minuten bij u terug. Dan hebben we eerst even thee en koffie weer voor onze tafel. glaasje water, vind ik prima. Dames en heren, ik stel voor dat wij nu weer verder gaan. Iedereen is inmiddels weer voorzien, als ik het goed heb. Dan kunnen we er weer even tegen. Met thee en koffie en iets erbij. Allereerst, voordat ik dat vergeet, onze hartelijke dank aan jou, Dolf, voor je diepgravende reactie op de presentatie en de inhoudelijke kant van de aanvulling op de Heidelbergse catechismus. Je hebt een aantal stevige en goede vragen in ons midden neergelegd. En wellicht komen we daar niet allemaal aan toe vanmiddag om ze allemaal uit te werken, maar we nemen ze wel met ons mee straks. Dat kan ik je verzekeren. Op het programma voor vanmiddag staat, nu we wat naar het eind van deze dag komen, een gesprek naar aanleiding van het middaggedeelte. En tot slot uiteraard willen we ook nog even terugkijken naar deze dag als geheel. We hebben vanmiddag twee stevige presentaties gehad waarin veel bij ons neergelegd is. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar als je dat op je laat inwerken, dan is er ook wel heel veel dat is gezegd. En ook veel vragen die in ons midden zijn neergelegd. En het is bijna een ondoenlijke zaak om in de tijd die ons nog toegemeten is vanmiddag werkelijk recht te doen aan de presentaties. Daar zouden we eigenlijk veel meer tijd met elkaar voor nodig hebben. Het lijkt me wel goed om met elkaar in de tijd die we vanmiddag hebben de volgende twee vragen maar als uitgangspunt te nemen. En ik wil u vragen om in het gesprek naar aanleiding van deze vragen de presentaties van vanmiddag ook gewoon in uw gedachten te nemen en dat daarin ook als het ware te laten meeklinken. En u mag uiteraard ook best de presentaties van vanochtend daarin meenemen. Ik denk dat het een goede manier is om het gesprek te voeren aan de hand van deze twee vragen. Ten eerste, waar zou het voortgaande gesprek over de actualiteit van de Heidelbergse catechismus nu ten diepste over moeten gaan? Dat is de eerste vraag. Waar zou het voortgaande gesprek over de actualiteit van de Heidelbergse catechismus ten diepste over moeten gaan? En ten tweede, omdat we hier vanmiddag niet alleen bij elkaar zijn met mensen uit Nederland, maar ook met mensen uit Indonesië, wil ik de vraag stellen, wat leren we nu van de wijze waarop het supplement op de Heidelbergse catechismus opgepakt is in kerken in Indonesië en hoe dat vormgegeven wordt? Misschien is het handig om daar eens even in stilte een minuutje over na te denken en dat we vervolgens daarover met elkaar het gesprek voeren. Dan kunnen we misschien even dingen noteren. Goed, ik heb geen idee of de minuut al voorbij is, maar u begint gewoon. Twee vragen. Wat leren we van de PKH? En ten tweede, waar zou het voortgaande gesprek over de Heidelbergse catechismus of de actualiteit daarvan over moeten gaan? Wie zou het gesprek hierover willen openen? Wie mag u het woord geven? Ja, uiteraard.
Verlang ik naar ook in onze eigen Nederlandse situatie. Dus als het gaat over die vraag van het supplement, was er eerst dus de happening, het gebeuren en toen een declaratie. Waarin dus verwoord werd, we zien deze ervaring gemeenschappelijk, samenbindend, zetten wij de volgende stappen. Dus ik denk dat het voor ons dus nu, en dan kom ik ook bij het andere punt, voor ons nu vooral op aankomt om de harteklop van de catechismus te verstaan. Als wij van mening zijn dat de catechismus dus weer de harteklop van het evangelie dus vertolkt in eigen context, daar heeft dus Theo groot gelijk in, dan komt het er dus op aan dat wij naar wegen zoeken die in onze eigen context die hartklop dus recht doen. En dan vallen we dus ten aanzien van het supplement van Indonesië die bepaalde fundamentele vragen te stellen, theologische vragen die alleen maar bedoeld zijn als helpend en verder gaan, maar die zijn dus aan ons, ook naar ons gesteld. Dus met die stappen zou ik verder willen gaan. Ik zou maar zeggen.
Dus je wilt op zoek naar de harteklop van de Heidelbergse catechismus.
Doe je die recht, zodat je ook dus inderdaad in onze context dat, ik ga niet om bewaren, maar functioneel maakt, uitstraalt, bagage daarmee geeft.
Nou hebben we vandaag het een en ander gehoord over de manier waarop dat proces in Indonesië en in Indonesische kerken vorm krijgt. Zijn in dat proces, zoals dat vanmiddag ook beschreven is, nou elementen op te pikken waar wij iets van kunnen leren als het gaat om het op het spoor komen van die hartenklop en hoe je dat ook weer in gesprek kunt brengen bij mensen, zodat er iets van het aha-erlevenis weer op gang komt. Wat is het gewoon?
Ontdekten we inderdaad de hartenklop van met name dus de rechtvaardiging van de goddelozen. Dus dat God mensen vrij spreekt en vrij preekt. En dat je daardoor dus ook wedergeboren wordt, een nieuwe mens wordt. Vanuit de leiding van de Heilige Geest ook dus in deze tijd echt christen kunt zijn en je geloof kunt beleiden. Dat was iets heel samenbindends, want waar kwamen ze niet allemaal vandaan? Van Sumatra tot Papua. En dat was het samenbindende en daardoor overkwam je iets. En dat element dus noem ik dan die AHR-labels. Dat je zegt van, dit hebben we altijd wel gehoord. Maar nou ineens, dus raakt het op. Ja. Zo.
En dat leidt ook tot nieuwe verbinding.
Nieuwe verbinding en nieuwe plannen. En uitdagingen.
Ja. Plannen, uitdaging, verbinding. Nou werd net even genoemd de rechtvaardiging van de goddelozen. En toen moest ik even denken aan wat Dolf in zijn verhaal ook ervoor bracht. Namelijk de vrijheid in Christus. In relatie tot de aardat. En daar vind ik zeg maar, deze vraag wel heel spannend worden. De vraag op welke wijze kerken in Indonesië bezig zijn met de vraag rondom wat vrijheid in Christus betekent. Wat rechtvaardiging betekent. Juist ook in relatie tot de vragen van aardat en het omgaan met lokale cultuur. Voor mij is dan eigenlijk de vraag, als je dan terugdenkt naar de Nederlandse situatie, waar wij zelf dan deel van uitmaken, hoe die vragen bij ons aan de orde zijn. Jij hebt er al iets van aangeduid, Theo, als het gaat over onze eigen achtergrond, als je denkt aan de Germaanse religie, aan de context van secularisme in onze tijd. Hoe zit dat dan in Nederland, in onze tijd? Wie zou daar iets over willen zeggen? Kees, ik zie jou al achterin wat op het puntje van je stoel gaan zitten. Dankjewel Kees voor deze reactie. Je zegt, je wilt dit graag meegeven. Ik leg het graag even neer in ons midden, heel als onderwerp van gesprek. Het spreken vanuit de context waarin wellicht niet zozeer gaat, zeg je om, of je stelt de vraag, nou, gaat het nou specifiek om de rechtvaardiging, of moeten we wellicht meer spreken vanuit het perspectief van de opstanding? Ik ga naar jou, Christian.
Citeerde deel van de Heidelbergse Catechismus in de aanvulling is. Zodat ik denk dat het een goede
Dankjewel voor deze, ja, deze constatering. Hè, dat dit in de aanvulling zeer nadrukkelijk deze plek heeft. De vraag blijft daarmee denk ik nog wel recht overeind. Hè, waar zit nou de hartenklop zoals wij die verstaan? Is dat voor kerken en christenen in andere delen van de wereld een vergelijkbaar hartenklop als bij ons? Als je kijkt naar de hartenklop zoals wij die aangereikt hebben gekregen vanuit de reformatie, resoneert dat op een vergelijkbare wijze in andere culturen, waar bijvoorbeeld, zoals in Indonesië, adat een heel belangrijke en centrale rol speelt. En wat betekent in die situatie de rechtvaardiging, de vrijmaking? Ik zie verschillende vingers, achterin. Mag ik naar u? Dank u voor deze bijdrage in de discussie. Dat is een belangrijke vraag, denk ik, als het gaat over vreemdelingschap. Een hele notie van het vreemdeling en bijwoner in deze wereld zijn. Ik wil het ook wel direct terugkoppelen naar onszelf. Omdat we vandaag vanuit twee verschillende landen bij elkaar zijn. En de vraag van het wederkerig leren en vragen aan elkaar stellen is denk ik buitengewoon belangrijk. Want als u de vraag stelt naar het vreemdelingschap, wat betekent dat dan voor ons? En als wij de Heidelbergse catechismus ook zouden willen actualiseren, een volgende stap zouden willen maken, op welke wijze zouden wij dan spreken over het vreemdelingschap in onze Nederlandse cultuur? Ja? Ja, we zijn gelukkig allemaal geschapen naar het beeld van God. En dat betekent dat we elkaar ook als mens kunnen herkennen en dat we vanuit dat mens zijn kunnen spreken en handelen. Misschien iemand anders. Theo.
Theo was er vanmorgen.
Neem me niet kwalijk, golf.
Theo, sorry, mijn doopnaam, maar dat... op dit punt van vreemdelingschap en dan nog wat breder. Eigenlijk denk ik, als ik het zo snel voor de geest probeer te halen, dat de... Heidelbergse catechismus eigenlijk heel goed past bij een theologie van vreemdelingschap en ook bij een beleving van vreemdelingschap. Want ik denk dat de Heidelbergse catechismus het christelijke leven vrijwel nooit doorvertaalt naar de gegevenheden van dit leven die dan maar op een onbekommerde manier omarmd worden. Maar dat de spits van wat de Heidelberg ons wil leren juist steeds is de innige verbondenheid met Christus. En betrokken zijn in het heilshandelen van God, die deze wereld overstijgt, zeg maar. Dan is het wel interessant om te beseffen wat de doorwerking van zo'n catechismus is en wat voor tradities wij er allemaal omheen gekregen hebben, of bedacht hebben. De notie van het beeld van God wordt genoemd. Dat is vanaf de 19e eeuw in Nederland, heeft dat een bepaalde kleur gekregen, zeg maar. Een beetje cultuuroptimistisch als bron voor maatschappelijke participatie en het positief benaderen van de dingen van deze wereld. Maar in de catechismus is het beeld van God heel direct op God betrokken. We zijn er geschapen om God te kennen, God lief te hebben, God te loven. Dus dat past helemaal niet bij een cultuuroptimisme van nou zullen wij de wereld wel eens even veroveren, nou zullen wij het koninkrijk van God wel eens even dichtbij brengen, nou moeten we wetenschap omarmen. Dat zijn twee verschillende werelden. als ik hem dan even wat verbreed naar de discussie die eigenlijk tussen Wim Verboom en Kees Haak ruwweg ontstond. De hartepop van de kathedraal is gewoon eigenlijk helemaal niet.